Goedenavond luisteraars, mijn naam is Bert Loorman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de Bijbelstudie op 25 september 2018. Voorganger is onze broeder Berends. Wij gaan weer verder met de studie over de Romeinenbrief. Vanavond wordt het gedeelte uit hoofdstuk 2, vers 12 tot 24 behandeld. Wij wensen u een gezegende en leerzame studie toe.
En we lezen Romeinen 2, vanaf vers 12. Romeinen 2, vanaf vers 12. Als u dat aan het zoeken bent, dan zal ik u alvast wat vertellen. De vorige keer hebben we gezien dat het enkele feit dat Joden tot het uitverkoren volk van God behoren, dat ze daarmee weten dat ze Gods oogappel zijn als volk, dat dit feit alleen hen niet kan behouden. Jezus Christus, die zal straks op de rechterstoel zitten en ieder beoordelen naar haar of zijn werken. Ook die bevoorrechte Joden. En als je dat doortrekt naar ons als christenen, het is een hele zegen, een geweldige zegen, als je bent opgegroeid in een christelijk gezin. In een gezin waarvan de ouders Christus kennen, actieve gelovigen zijn. Maar je bent daardoor niet behouden. Je moet echt zelf die keuze maken. Ieder mens zal persoonlijk beoordeeld en geoordeeld worden. En daar moet ik erbij vertellen dat niemand kan zeggen dat hij of zij zonder zonde is. Niemand kan tot de Heilige Vader naderen. En daarom is het zo'n geweldige zegen dat de Vader zijn Zoon ons heeft gegeven om in onze plaats te sterven en de weg naar de Vader vrij te maken. Vorige keer hebben we ook stilgestaan bij de manier waarop Joden de heidenen veroordelen en gekeken hoe dat in ons eigen leven is, of wij misschien te snel oordelen. En nu gaan we verder met vers 12. Ik lees wel vanaf vers 11b, hoofdstuk 2. Daar staat, want er is geen aanzien des persoons bij God. Want allen, vers 12, want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders der wet. Hallo? Ja, dankjewel. Ik zie dat slecht, die kleine lettertjes, daar zal het aan liggen. Die door de wet geoordeeld worden, want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. Indien gij u dan Jood laat noemen, ik had u de vorige keer verteld dat het hele hoofdstuk 2 gaat eigenlijk over de Joden, dat stuk, en hier staat het dan heel duidelijk. Indien gij u dan Joden laat noemen en steunt op de wet, u beroemt op God, zijn wil kent en weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet en u overtuigd houdt dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en de waarheid bezit, hoe nu gij die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Want de naam van God wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Tot zover. Nou, dat is ernstig. Ja, Ik ga met u, zoals u van mij gewend bent, stukje voor stukje lezen en behandelen. In vers 12 staat, allen die zonder wet gezondigd hebben, die worden niet door de wet veroordeeld. De heidenen, dat zijn volkeren van een andere etniciteit, zo staat het in de grondtekst, die hebben geen rechtvaardiging, omdat ze het niet zouden weten. Want uit de natuur, al uit de schepping, hadden ze het al kunnen weten, hadden ze Gods grootheid kunnen weten. Dat had Gerard Frank een paar weken geleden met u behandeld. Op grond daarvan worden ze geoordeeld. Er zal gevraagd worden, je hebt in de natuur, je hebt in de schepping gezien dat ik God ben. Heb je mij dan ook als God, als Heer gedankt? Dat zal aan hen gezegd worden die de Bijbel niet hebben. En dan de wet. De wet, dat zijn de boeken van Mozes en de profeten, psalmen, eigenlijk het hele Oude Testament. Ja, wij vallen niet meer onder de wet. Maar is de wet nou iets ergs, iets verschrikkelijks? Ik geloof het niet. Ik denk dat de wet iets heel moois is. Een heel mooi iets wat door de Heere God gegeven is. Het is een aanwijzing, het was voor het volk Israël, het was een aanwijzing voor het leven zelf. Bijvoorbeeld de zorg voor de armen. Ik heb zelf in het maatschappelijk werk gezeten en heel lang gewerkt aan met schuldhulpverlening. En daar is op een gegeven moment een speciale schuldsanering uitgekomen, de wettelijke schuldsanering, die kennen we dan. En na 3 jaar, aflossing via de rechter, kunnen mensen een volledige kwijtschelding krijgen, een schone lei. 3 jaar, maar er zijn heel veel jaren aan vooraf gegaan, want voordat je bij die rechter komt, ben je eerst naar een maatschappelijk werker gegaan. En dan duurt het nog wel 2 jaar voordat je bij die rechter, voordat je die schuldsanering hebt. En daaraan voorafgaand gaan vele jaren van grote aflossingen, schulden en noden. Als u daarmee te maken hebt, dan zult u dat wel beamen. Als u dat in uw omgeving misschien ziet. Maar diezelfde schuldsanering, die had de Heere God al heel lang uitgevonden. Dat vond ik zo mooi, dat ontdekte ik in Deuteronomium. Er staat, dat zullen we even opzoeken, het is zomaar iets leuks hoor. In Deuteronomium 15. Het gaat helemaal niet over deze tekst van vanavond, maar ik vond het wel heel leuk om dat zo te ontdekken. Ja, omdat het met mijn werk te maken had. Deuteronomium 15. Na Exodus. Ik zal het even zoeken. Leviticus. Deze Bijbel gebruik ik eigenlijk nooit meer. Dan moet je zo zoeken. Ik gebruik altijd een andere Bijbel hoor. Ik lees wel de Bijbel, maar een andere. Ja, hier staat het wel in hè. Hoofdstuk 15 vers, moet je horen, er staat vanaf vers 1, er staat Deuteronomium 15 vers 1, na verloop van 7 jaar zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben, dit is de wijze van kwijtschelding, iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende kwijtschelden. Hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de Heere heeft afgekondigd, dat was het Sabbatsjaar. Nou, dus na 7 jaar werd alles gewoon kwijtgescholden. Nou, hoezo is dat dan weer een nieuwe uitvinding van, dit kwam uit Amerika, die wet schuldsanering. Hoezo is dat dan een nieuwe uitvinding? Nou, wel mooi dat er is niks nieuws onder de zon, hè? Maar mooi dat de Heer dat zelf ooit heeft begonnen. Maar de wet die gaat ook over armoede, hoe je dat mag oplossen. Over de aarde die in het Sabbatsjaar niet bewerkt mag worden, zodat die een beetje tot rust kan komen. De wet gaat ook over de zorg voor de vreemdeling, voor de weduwe, voor degene die zijn familiebezit had moeten verkopen. Die wet is goed. Maar tegelijkertijd doet die wet zondekende. Dat zegt Paulus verderop. Gaan we even terug naar Romeinen. Als je vinger daar hebt gehouden. In Romeinen 3 vers 20. Dat wil ik ook met u lezen. Verder zal ik niet zoveel teksten met u doornemen. Ik zal u niet zoveel vragen om naar teksten te gaan lezen. Maar Romeinen 3 vers 20. vers 19, om daar te beginnen. Romeinen 3, vers 19. Dus die wet is goed. Maar in Romeinen 3, vers 19 staat... Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt... tot hen spreekt die onder de wet zijn... opdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd kan worden. Want wet doet zonde kennen. Die wet is goed, maar je ontdekt, ik kan nooit me aan die wet houden. En daarom laat die wet de zonde kennen. Als je dus van, we gaan terug naar hoofdstuk 2, dat is een bladzijde terug, waar we aan het lezen waren. Als je dus van het houden van de wet verwacht, zoals de Joden dat deden, dan kom je bedrogen uit. Er staat geschreven, alle die het van de werken de wet verwachten, die liggen onder de vloek. Omdat ieder die zich niet aan de wet kan houden, of aan een deeltje van de wet zich niet kan houden, heb ik u vorige keer ook gezegd, dan hou je aan de totale wet niet. Dan ben je vervloekt, staat er in de Bijbel. En gelukkig heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, staat er in Galaten. Hoofdstuk 3, vers 10 tot 13. En in Johannes 5 staat ook over de wet, van de wet die, dat is jullie aanklager. Jezus zegt van, ik ben niet jullie aanklager bij de Vader, maar dat is de wet, Mozes, Johannes 5, vers 45. Dus die wet waar de Joden zo op stonden, was in feite ook hun aanklager. Want zij konden die wet niet houden. We gaan naar vers 13. Daar staat, dus de hoorders der wetten, diegenen die zonder wet hebben gezondigd, die worden zonder wet geoordeeld. En die onder de wet gezondigd hebben, worden door die wet, heb ik u net uitgelegd. Geoordeeld. Want de hoorders der wet, want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet. Ja, dat slaat ook echt weer op de Joden. De hoorders der wet. In hun synagoge werd en wordt elke Sabbat de wet voorgelezen. De boeken van Mozes, psalmen, de overige boeken, Esther. In elke stad, in elke Sabbat, dat zegt Paulus ook, in elke stad wordt de Bijbel, het Oude Testament, voorgelezen. Maar voor velen gold dan dat als zij daarna aan het luisteren waren, de hoorders waren, dat ze zichzelf rechtvaardig vonden. De gelijkenis van de fariseeën met die tollenaren, dat hebben we vorige keer ook besproken, in Lucas 18... Die tollenaar, die farisee, die zegt van, ben ik toch goed? Ben ik toch blij dat ik niet zo slecht ben als die ander? Ja, hij hoorde, maar hij deed het niet. Die tollenaar, die deed. Die was ootmoedig en die boog naar God toe. En die farisee, die zegt van, nou, wat ben ik toch goed? Die was een hoorder van de wet, maar niet een dader. En ik dacht, ik wil dat betrekken op onszelf. Ik dacht, hoe is dat nou voor ons? Zijn wij hoorders, maar geen daders? Ik heb het niet over geen woorden maar daden, maar geen horen maar daden, zoals het hier staat. Hoe is dat nou voor ons? Ja, weet je, als we in de kerk zitten, afgelopen zondag ook, hè, dan hebben we een hele fijne preek, 2, 's morgens en 's avonds. Dat spreekt me heel erg aan. Ik weet niet hoe dat met u gaat, maar dan voel ik me heel dicht bij de Heer. En ik denk ook wel dat dat goed is, dan in dat luisteren ben je de Heer ook aan het lofprijzen, dan ben je ook aan het eren. Omdat je naar Gods woord luistert. Maar kan mij dat nou redden? Als ik nou later in de hemel kom, bij Jezus kom, zal de Heer mij dan vragen van, voelde je je toen fijn in die dienst? Of zal hij zeggen van, wat heb je ermee gedaan? En wat ik heb gedaan, dat mag ik dan brengen naar zijn troon. Wat weet u nog van zondagmorgen? Mag ik u dat eens vragen? Wat weet u nog van afgelopen zondagmorgen, van de preek? Heel eerlijk. Broeder van het End, was dat? Van de End? Van de Ende. Kijk, hij weet het dus wel. Maar wat was de inhoud van de preek? Heel goed van jou. Heel goed. Heel goed. Ik moet zeggen dat ik heb het moeten navragen. Ik wist het niet. Uit mijn hoofd. En dat zeg ik echt niet dat ik dan... Ik ben dus helemaal niet zo goed, maar jij wel. Je hebt een goed geheugen. Dank je wel. Ook nog. Maar dat ging over de generaties. Over de tussenmuur die weggebroken is. En over het, dat er geen onderscheid is tussen Joden en Heidenen. En doorgetrokken naar ons, tussen de verschillende generaties. En 's avonds was dat broeder Munst, Wim van Munsters, die zei van... Kom uit je graf, zei de Heer Jezus. Kom uit je graf. En dat was ook een. Daar ging het dan s'avonds over. Hè, Jezus weende. Maar het gaat er mij niet zozeer om je te zeggen van. Heb nou goed onthouden en dat moet je vasthouden. Dan word je ook weer zo wettisch. Maar ik wil alleen maar laten zien van. Dan ben je een hoorder. En soms dan vergeet je dat weer. Dan ben je nog geen dader van het woord. Het gaat er ook echt om van. Wat doe je nu met de boodschap? Jezus zegt niet iedereen die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnenkomen. Maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemel is? En u weet wat de wil van de Vader is? De wil van de Vader is, dat is niet zo moeilijk hè, dat is de Heer Jezus aanvaarden. Aanvaard dat hij de weg heeft vrijgemaakt. En dan, als je de Heer in je leven aanvaardt, dan mag je ook steeds meer op hem gaan lijken. We gaan naar vers 14. Paulus die zegt dat... Moet ik even kijken. Hij zegt dat sommige heidenen de wet niet hebben. En toch van nature naar Gods weg wandelen. Dat was voor de Joden niet zo onbekend. Dat kenden ze wel. Dat zij wisten dat de wet werd samengevat in dat ene gebod. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En zij kenden mensen ook uit het Oude Testament die rechtvaardig waren voor God en toch de wet niet kenden. Kent u die ook? Kent u iemand uit het Oude Testament die de wet niet had, die de 10 geboden niet had, de profeten niet had? Abraham. Job, ja, Noach, Henoch en later Naaman. Eerst niet, maar toen hij genezen was, toen loofde hij God en hij wilde alleen maar God dienen. Weliswaar op zijn manier met een zak geld, maar hij wilde God dienen. Dus de Joden die kenden dat sommige de wet niet hadden en toch rechtvaardig waren. En Paulus die laat het hier zien, van als jullie dat dan weten, dat sommigen de wet niet hebben, hoe kunnen jullie het dan zo alleen maar op die wet, alleen op die wet gaan vertrouwen? Jullie weten dat ook zonder wet sommigen God volgen. Dat is heel mooi wat je zei van Abraham, dat klopt, en Job. Abraham die naar de belofte uitkeek. En in die zin ook weer gerechtvaardigd werd. En Job, die zei van, mijn verlosser leeft. Ja. Als die dag komt van beoordeling en veroordeling, en dan zal God bij die godsmannen en bij de godsvrouwen, waarbij de wet niet tot maatstaf is, want die was er nog niet, hun eigen geweten, dan zal God vragen, wat heeft uw geweten, jouw gezegd. En dan is er eigenlijk geen sprake meer van Joodse superioriteit. Superioriteit. Zeg goed, hè? Ja. Superioriteit. Nou, af en toe dan stotter ik. Het is niet zo dat heidenen boven de Joden gesteld worden. Als het gaat om zonde is iedereen gelijk. Dat staat ook in Romeinen 3 vers 9. Vers 16, er staat, ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt. Voor God is niks verborgen. Alles zal aan het licht komen. Er is niets geheim voor God. dat klinkt wat negatief, hè, maar dat kun je ook positief zien. Ik dacht zelf aan 1 Petrus 3. Dat gaat over de vrouw die God lief heeft. En God kijkt naar haar, naar de verborgenheid van haar hart, waarin zachtmoedigheid en een stille geest zijn. En die zijn kostbaar voor God. God die ziet het verborgene van je hart. Of dat nou negatieve dingen in zijn of positieve dingen. God ziet dat verborgene. En dan komt het allemaal naar voren. Vers 17. Dan zegt Paulus van... die directe aanklacht dan. Hè? Jullie noemen je dan God, Jood. Je steunt op de wet. Je beroemt je op God. Ja, dat beroemen op God, ik vond dat een beetje vergelijkbaar met het beroemen van een zoon of broer of dochter van een bekende Nederlander op die andere. Als ik u nou zeg dat ik een zwager ben van Jan van der Bos, van de EO. Jan van der Bos. Ik kom zelf uit Den Bosch, maar ik ben een zwager, als ik u nou zeg dat ik een zwager ben, dan kijk je toch anders tegen mij aan, of niet? Toch een beetje, dan denk je toch van misschien heeft hij ook wel daar iets van meegekregen. Ja toch? En dan beroem ik me eigenlijk op iets van een ander, terwijl ik het zelf helemaal niet heb. Nou, ik zal je ooit wel een keer vertellen. Maar de Joden beroemden zich erop dat zij het volk van God waren, maar daarmee was hun ziel niet gered. Nou, vers 18. U kent zijn wilstaten, u wordt erin onderwezen, nou, dat heeft Paulus ook ervaren, hè, in de opleiding van Gamaliel. Een van de meest invloedrijke en de meest oprechte rabbies die Israël kende. En je kunt onderscheiden waar het op aankomt door wat je geleerd hebt, de Bijbel is namelijk heel duidelijk. Daar staat Gods waarheid in. En wij kunnen dat ook weten als wij met de Bijbel in onze hand leven. Dan weten wij ook waar het op aankomt. Maar weten en daadwerkelijk Gods leiding in je leven aanvaarden, dat zijn twee verschillende dingen. We kunnen weten bijvoorbeeld dat de Heer wil dat we elkaar nodig hebben, dat we niet zonder elkaar kunnen, dat we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn, dat kunnen we weten. Maar als we daar niet naar handelen, als we ons leven niet door de Heilige Geest laten leiden, als het op dit punt aankomt om elkaar tot steun te zijn, dan betekent dat weten, dat betekent helemaal niks. Vers 19. Dan staat er, u bent van uzelf overtuigd, zegt Paulus tegen de Joden, dat je een gids bent voor blinden en voor hen die in de duisternis wandelen. Ja, de Joden die evangeliseerden in die periode, die wilden mensen vertellen en die brachten het evangelie van het Jodendom. En ze brachten mensen ertoe om zich te bekeren tot het Jodendom. Jezus die laakt dat gedrag. Hij zei van jullie proberen mensen tot het Jodendom te brengen. Er wordt een proseliet. Jullie reizen stad en land af. Maar als het zover is, dan maak je het voor hen alleen maar heel erg moeilijk. Ze waren helemaal geen gids voor de blinden. Ze maken het juist heel erg moeilijk voor hen die blind waren, die in de duisternis wandelden. De Joden die waren vol met zelfvertrouwen, vol van eigen overtuiging, maar niet op de Heere gericht, maar op hun eigen kracht, op hun eigen regels en hun eigen wetten. Ik denk dat we dat ook zelf tot een les mogen zien voor onszelf. Als wij onbekeerden vertellen over de Heere Jezus, ja, dan mogen we een gids zijn voor die blinden. Maar niet omdat we het allemaal zoveel beter weten. Wij mogen wijzen op de Heer Jezus. Misschien weten die anderen op sommige punten het allemaal wel beter. Maar wij mogen weten en mogen vertellen over de liefde van God. En die Joden, die brachten de mensen die tot bekering kwamen, tot het Jodendom, proseliet werden, die brachten ze de wet. Nog meer wetten, nog meer regels. Die zeiden van, als je dan hier bij ons komt, dan moet je dat en dat en dat en dat doen. Die werden nog strenger behandeld dan dat zij zichzelf behandelden. vraag me af, doen wij dat nou ook? Als iemand tot bekering komt, zijn we dan ook wetties? Ik bedoel niet alleen maar de wetten van naar de kerk gaan en naar het avondmaal, naar andere samenkomsten, maar ook over andere dingen. Roken, bijvoorbeeld. Als iemand Jezus wil volgen, die komt bij je, zeg je dan van eerst die sigaret weg? Of wat zou Jezus doen? Ik persoonlijk denk dat Jezus zou zeggen, dat komt wel, dat komt wel. Ik maak het hem al duidelijk of haar. Dat heeft hij tenminste bij mij gedaan. Hij heeft op een hele liefdevolle manier, en heel geduldig en heel langzaam, heeft hij mij al mijn tekortkomingen laten zien. En dat blijft hij nog mee doorgaan. We gaan naar vers 20. Ik heb hier nog wel meer staan, maar dan red ik het niet, denk ik. Vers 20 staat, jullie zijn een opvoeder van onverstandigen. Zo vind je jezelf. Van, heb je het? Hoofdstuk 2, vers 20. Een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen. Van jonge kinderen, wordt er wel eens gezegd. Of van eenvoudigen van geest. De Joden vonden dat zij wel leermeester waren. Ja, zij wisten ook heel veel van wat de Heere God wilde. Maar wat ze zelf leerden aan de ander, dat leerden ze niet aan zichzelf. Ze hadden voor zichzelf allerlei redenen om zich niet exact aan de wet te houden. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Er staat hier dagen in de wet, de belichaming, eigenlijk het uiterlijke kenmerk, gewoon die boeken, dat hebben wij ook. We hebben het uiterlijke kenmerk van de wet, van het evangelie, van Gods woord. En dat is geweldig. Er zijn heel veel mensen die geen Bijbel hebben. Maar het is fijn dat wij daar wel over mogen beschikken. Niet over één Bijbel, maar verschillende vertalingen, gelukkig. We hebben heel veel boeken. En daar mogen we blij mee zijn. Maar daarmee mogen we wel ook zuinig zijn en niet alleen maar daarop gaan beroemen. Van we hebben de Bijbel, dus wij weten het. We hebben de waarheid, dus wij weten het. Wij mogen voortdurend wijzen op de Heer Jezus en ook zelf daarna leven. En vers 21, dan wordt Paulus nog scherper dan hij al was. Hij zegt, jullie die een ander onderwijzen, onderwijs je jezelf niet. Ga je het alleen maar vertellen hoe een ander dat moet doen? Jezus zegt voortdurend, noemt de Farizeeën ook huichelaars. Hè? En er staat er, u die predikt dat je niet mag stelen, steel je. Jezus zei, wee u, schriftgeleerden en farizeeërs, Matthäus 23, vers 13, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwe op. Wat gebeurde er nou als een weduwe, als een man was gestorven, dan had hij soms in zijn erfen, in zijn testament staan, dat de schriftgeleerde over zijn erfenis zou beschikken en alle financiën zou regelen en op die manier voor de weduwe zou zorgen. Maar die schriftgeleerde farizeeën, die deden dat niet voor niks. Die moesten er wel flink geld voor hebben. En daar duidt dit op. In plaats van dat ze die weduwe hielpen, aten ze als het ware de huizen van die weduwe op. Terwijl ze voor de schijn lange gebeden uitspraken. En Jezus zegt, daarom zult gij veel zwaarder oordeel ontvangen, Matthäus 23. Vers 22. Die overspel verbiedt, doet gij overspel. De rabbijnen hadden een heel scherp oordeel over echtbreuk. Die zeiden, echtbreuk mag echt niet, staat ook in de Bijbel. Hè? Echtbreuk mag niet, staat in de geboden. Maar Jezus zegt, dat zeggen jullie nou wel, maar zo oppervlakkig als jullie dat zeggen, zo heb ik het nooit bedoeld in mijn woord. God zegt, zo heb ik het nooit bedoeld. Jezus zegt, het gaat er niet om, alleen maar om dat je geen echtbreuk pleegt. Maar ik wil niet dat je een ander begeert, dat je een andere vrouw begeert. Ik wil dat je trouw blijft. Ik wil niet dat je zelfs een neiging tot het begeer van een andere vrouw hebt. Dat gaat veel verder dan die echtbreuk. En toen de Heer Jezus dat zei, toen werden ze stil. Als de Heer Jezus dat zegt, dan worden mannen stil. Wat ik de vorige keer gezegd heb. Je mag best die splinter uit andermans oog weghalen. Je mag best wel zeggen dat iets niet goed is. Dat iemand niet op Gods weg wandelt. Maar haal dan eerst die balk uit je eigen oog weg. Dan kan je veel beter zien. En dan vers 22 verder. Daar staat, die gruwt van de afgoden pleegt gij tempelroof. Ook als iets moois. Afgoden mocht niet, waren ze ontzettend kwaad om dat het gebeurde. Wat zeiden dan de Joden? Van als er een afgod is, dat mag niet. Een afgod, ja, die is van niemand. Dat mag gewoon niet bestaan. Dus als daar zo'n afgodsbeeld staat met zilver en goud, die is van niemand. En een echt goede Jood die zegt dan van, als je dan toch van niemand is, dan pak ik hem mee. En dat deden de Joden. Die stalen dan diezelfde afgoden. Ja. Pik in, het is winter, zeiden ze dan. Zoiets, dat heb ik dan thuis geleerd. De Heere zegt in Deuteronomium 7, vers 25. De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden. Het zilver en het goud, daaraan zult gij niet begeren, u niet toe-eigenen. Opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de Heere uw God. Maar dat stuk lazen ze dus, ze lazen het misschien wel, maar ze dachten van, nou, dat gaat voor mij niet op, want dat afgodsbeeld is van niemand. Ja. Als je dat zo letterlijk leest, dan staat er van de gesneden beelden van hun goden, oh wacht, het is van niemand, dus voor mij, ik mag het dan wel nemen. Ja, zo lazen ze dan de wet, proberen naar hun eigen voordeel om te bouwen. Jezus zegt, jullie Farizeeën, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen ben je vol roof en slechtheid. In Lucas 11. Ja, die u op de wet beroemt, nou dat heb ik u net al genoemd, dat beroemen, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Je onteert God door de overtreding van de wet. De heidenen belasteren de naam van God, het staat er in vers 24. De naam van God wordt om u gelasterd onder de heidenen. Het staat in Jesaja. Jesaja staat, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heere. Mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de Heere. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. En in Ezechiël, bij alle volken waar ze kwamen, ontheiligde zij mijn heilige naam. Doordat men van hen zeide, deze, die Israëlieten, die zijn de volk des Heeren. Maar ze moesten toch weg uit zijn land. Lasterde God. Ja, gebeurt dat bij ons ook. En ik denk dat we daar ook over mogen nadenken. Als wij niet naar de wil van de Heer wandelen, en een ander ziet dat, een ander weet dat wij christen zijn, dat weet iedereen. Dat weet iedereen. Ik heb jarenlang in mijn werk gezeten, en ik moet zeggen dat daar, dat ik dacht dat daar niemand bekeerd was. Later een enkeling. Maar iedereen, werkte 100 mensen, iedereen wist dat ik gelovig was. En ik sprak er niet over, want ik mocht het niet. Maar iedereen wist het, in al die jaren. In onze straat, iedereen weet het. Daar wonen we nou zo'n jaar of 30, of de meesten dan, ik zou zeggen. Hè? Die weten dat wij christen zijn. En dat geldt ook voor u en voor jullie. De mensen in je omgeving, in je werk, in je gezin, in je familie, die weet dat je christen bent. En als je dan dingen doet die niet naar de wil van de Heer zijn, dat is voor jouzelf niet goed, maar op de eerste plaats wordt de Heere God zijn naam daarmee gelasterd. En wil je dat? Als je zelf als christen dingen doet die niet goed zijn, dan stoot je mensen af. Dan willen mensen niet meer naar het evangelie horen. Dus laat dat een, ook voor ons, maar dat wisten jullie allemaal natuurlijk wel, maar laat het ook voor ons, ons tot nadenken stellen. Dat was mijn overdenking.